De Nasdaq 100, de grote Amerikaanse technologieindex, staat precies 10% onder de top. Heb jij al blind de dip gekocht vandaag, Niels?
Nou ja, als je de blind de dip wil kopen, moet je natuurlijk wel gewoon geld hebben. Dus, nee, ja, kijk, het is
blut.
Nee, dat valt op zich wel mee. Maar het is bij mij algemeen bekend dat als ik geld heb om vrij te beleggen, dat ik dat eigenlijk meteen doe en dat ik niet te veel kijk naar die koersschommelingen. Dus ik kijk meer naar de onderliggende bedrijven dan echt naar die...
Ja, jij doet niet aan dit soort dingetjes. Nee. Dit, ja, hoe moet je dat noemen?
Bij de dip verhaal.
Ja,
nee.
Blauwe tegeltjes, die gaan dan goed tot ze niet meer goed gaan. Dat geldt ook voor bij de dip. Dat was echt een... In de gratis geldmarkt werkte dat heel prima. De jaren zeg maar 2010, 2020. Toen, ja, het werkte iedere keer als de index min 10 ging om dan te kopen. Dan verdien je dat ruim weer terug. Maar nu met die rentes is het allemaal anders. En is dat wellicht niet meer zo'n geweldig blauw bordje. Ja, de Nasdaq 100 in de dip, de AX in de dip. Ja, hoe moet dat verder? Welkom bij de EX Beleggers Podcast van vrijdag 27 oktober. We zitten hartje cijferseizoen. Dit is een propvolle podcast. We moeten het echt snel doorheen en gedisciplineerd. Anders gaan we al die namen die we hebben vandaag, we moeten ze gewoon bespreken. Die gaan we niet redden, want wat hebben we allemaal? Vandaag hebben we Signify. Je ziet double digit op het bord staan. We hadden van de week Basie, ook double digit. ASMI, er was iets met Adyen. Philips, Flow Traders, Big Tech, ASMI, Basie. Heb ik ze nu allemaal gehad?
Ja, je dacht van ASMI en Basie noem ik gewoon twee keer. Maar dat is geen enkel probleem.
Sorry.
Nee, maar er is genoeg Philips te bespreken. En we hebben in een versnelde ronde ook nog eventjes snel dat we even een aantal kleine aandelen...
Zoals Unilever, heel klein.
Ja, dat is een uitzondering. Maar dat was, ja, we willen gewoon veel behandelen. Af en toe gaan we wat dieper op de inhoud in. En bij de andere bedrijven wat kort. Dus,
ja, zeker. We gaan vandaag focussen ons een beetje op ASMI en Basie. Hè? Dat zijn de aandelen waar we meer over vertellen. En de rest gaan we dan met zeven mijlslazen doorheen. Dat alles met een blik op de klok natuurlijk. Zoals altijd, we nemen deze podcast op Beursplein 5 op. U hoorde hem al even, Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. Ik ben Aartje Kamp, marktcommentator van die site. Aan de knoppen zit Kim Bergsma, die maakt hier een mooie podcast van. We hebben straks nog een verrassing, want er schuift iemand aan met een nieuwe rubriek.
Ja.
We zijn heel benieuwd. Laat u aangaan.
Ook wij gaan natuurlijk zijn in verandering onderhevig. Hè?
Ja. Deze podcast is dynamisch. We zijn dynamisch op weg naar de 22e eeuw, Niels.
Heel goed.
Ja, en nu begin ik echt... Ik moet to the point blijven, want anders gaat het echt veel te lang duren. We doen altijd een rondje brede markt aan het begin. Wat is er allemaal gebeurd op de grote... Moet ik bijna zeggen, boze markt?
Ja, en ik denk dat wat allerbelangrijkste is. Er zijn twee dingen. Eén, je hebt natuurlijk het ECB-rentebesluit gehad. Maar ook wel wat weer opvalt is dat met name weer die kleinere bedrijven weer slecht liggen. Je had ook handelaren erover gesproken. En die bevestigde eigenlijk wat wij eerder ook al zeiden.
Ja, de boeken drogen op.
Ja.
Zeker zeg maar aan de bovenkant van de markt, de blue chips, de big tech VS natuurlijk, die houden de markt, de brede markt hoog. Maar als je daaronder gaat kijken, het is echt een verschrikking. De AMX zit echt al twee jaar in een bear market. Van de week zag ik toevallig, als een Belg die maakt me erop attent, de Bel 20 idem dito. Gewoon al een bear market van twee jaar. En heel veel kleine aandelen, cyclische aandelen, groeibedrijven. Ja, ik noem, daar is hij weer. Iedere week in deze podcast. Justy Takeaway zit zelfs al drie jaar in een bear market.
Die stond niet op de kaart hoor, deze.
Nee, maar zet toch iedere keer weer lagere bodems neer. Wij hebben ze zelf. Albert zit ons ook helemaal groen en geel aan te ergeren.
Stond ook niet op de kaart vandaag. Dus,
nee, maar het daalt maar door. En zo hebt u zelf natuurlijk ook aandelen in uw portfolio zitten. Want ja, daarvoor luistert u ook naar uw podcast. Want u hebt natuurlijk risicovolle aandelen. Aandelen die hard bewegen, volatiel zijn. Want ja, waarom zou u anders in losse aandelen gaan beleggen? Kan u net zo goed saaie trekkers gaan zitten. En dat zal ook wel de reden zijn dat u naar deze podcast luistert. En die liggen gewoon slecht. En daar, ik vind de markt ook heel... Het is formeel geen bear market. Ik vind wel dat het echt als een bear market voelt, dit.
Ja, zeker qua koersbeweging. Maar toch, en dat is misschien het brede plaatje, de bedrijfscijfers, die vallen toch best wel mee. En daar wordt ook wel redelijk positief op gereageerd. Dus in dat opzicht zie ik ook wel weer een aantal plussen. Maar goed... Ja, rentestijgingen.
Ik ook. Ik zie heel veel fantasie in de markt.
Ja.
Daarvoor hoef je alleen maar naar de cijfers van Microsoft te gaan kijken. En daar gaan we het nog wel even over
Zeker.
Hebben we zometeen.
Maar verder, ik denk toch wel, ja, het moet eenmaal. Ik weet dat jij er niet van houdt, maar het ECB-rentebesluit. Geen kwartje erbij, dus stabiel de rente gehouden door mevrouw Lagarde. Was dit de verwachting? Hoe kijk jij naar dit?
Ja, dat was gewoon de verwachting. De rente zijn op 4 en 4,5% gehouden. Ja, je ziet het. De economie in de Europese Unie ligt in de touwen. Er waren van de week weer dramatisch slechte inkoopmanagersindices. Die geven het huidige economische momentum aan. En gisteren was dat de Amerikaanse BBP-cijfer. Dat was hartstikke mooi. Viel dik mee. Maar dat was over Q3. We zitten alweer halverwege Q4. Dus op de beurs kijken we liever naar inkoopmanagersindices. En ja, uit de Europese Unie was gewoon slecht. Het is recessieachtig hier. Dus wat dat betreft hebben die renteverhogingen hun werk al gedaan. De economie is stilgevallen. Eén ding moeten ze nog wel doen. En dat is die inflatie terugbrengen naar 2%. En dat is hij nog niet. En dat zijn ook nog niet de marktverwachtingen.
Maar dat is natuurlijk wel het probleem. Kijk, normaal is het zo, wanneer de economie afkoelt, gaat ook die inflatie omlaag. Ja, nou, dat zie je wel, maar onvoldoende.
Het gaat nog niet hard genoeg. En vandaar ook dat mevrouw Lagarde zei van dat ze niet kan uitsluiten dat er nog een kwartje, misschien nog wel één... gaat vallen. En ja, de centrale banken hebben gewoon die doelstelling 2% inflatie. En al gaat de economie de bietenbrug op, die 2% gaat op het bord komen.
Klopt. En het verschil is natuurlijk wel zo. Bijvoorbeeld de Fed heeft dan ook nog eens een keer die werkgelegenheidsdoelstelling nog echt als officieel mandaat. En dat heeft de ECB niet.
Nee, maar nu noem je de Fed. Die hebben in 1981, 82 de rente naar 20% verhoogd om de inflatie te slopen. Dus wat dat betreft, de centrale banken hebben natuurlijk heel gek gedaan met gratis geld en al die inkoopprogramma's. Maar geloof me, als het de andere kant uit moet, zullen ze daar niet voor schromen.
20%, dan zie je, ik denk, wat zullen dan de hypotheekrente zijn, hè? Dan worden...
en hoe grijs of wit is mevrouw Lagarde dan?
Oh, nou, laten we er maar niet over speculeren, maar nee.
Volgens mij hebben we zo de brede markt wel een beetje besproken, hè?
Ja, ik denk nog tot slot wel, voordat we echt naar de aandelen gaan, is nog even een soort van huishoudelijke mededeling. Dat we op maandag 6 november de turbo-competitie, die we in samenwerking met BNP Paribas...
BNP Paribas.
Ja, ik spreek de naam gewoon verkeerd uit. Nee, maar dat is een hartstikke leuk turbo-competitie. Doe mee. Wij doen met IEX ook altijd mee. En dan gaan we gewoon weer een maand knallen met turbo's. Het is risicovrij, want het is met fictief geld. Dus als je denkt van nou, turbo's, hoe gaat dat in zijn werk? En je wil daarmee oefenen, dan kan dat.
Echt, dan leer je wel hoe killing hefbomen kunnen zijn.
Ja, oké, maar die hefbomen zijn wel tegenwoordig verlaagd, hè, vanwege nieuwe regelgeving. Ja, dus die hefbomen van 20 die wij in het verleden ooit gedaan hebben, dat is wel voorbij.
Ik blijf me daarover verbazen. Dat is inderdaad aan alle kanten beknopt, dat turbo beleggen. Ik zat gisteravond even, kwam voorbij met Sepp een wedstrijdje van jouw clubje te kijken, AZ.
Oh, doe maar niet.
Die zag ik met Cansino op het shirt en ik zag alleen maar gokbedrijven op de reclameborden. Ja, Heineken.
En Heineken ook nog.
Ja, Heineken ook nog.
Dat is wel een van de redenen waarom de inkomsten uit sponsoring bij AZ heel hard omhoog gegaan is. Dankzij die gokbedrijven. Ja, maar dat geldt voor bijna alle clubs. Dus.
Ja, maar het was wel 1-4.
Ja, helaas wel. Ja, nee, de begroting van AZ, dat is een tiende van dat van Aston Villa. Dus dan wordt het een beetje lastig. Dus helaas.
Oké, ik denk dat we maar gauw naar de cijfers moeten gaan, Niels. Signify vandaag. Laten we daar maar mee beginnen. Ja.
Nou, bij Signify is wel het aardige dat je ziet vaak dat wanneer analisten met voorspellingen komen bij wat kleinere bedrijven, dat ze vaak nog wel eens goed bij zitten, omdat ze toch wel nauwe contacten hebben bij het bedrijf. Vaak de zogenaamde pre-earnings call die nog wel eens wordt gehouden. Nou, dat doet Signify in ieder geval niet, want waar iedereen uitging van een daling van de marges, ging de marge ineens omhoog bij Signify. En dat is best wel knap, omdat bij hun de omzet dus daalde. Wisten ze ondanks dat wel de kosten goed onder controle te houden en toch ook toch meer te verdienen onderaan de streep. Dus dat was heel positief. Ook de vrije kaststroom was positief bij Signify. Vaak zie je wanneer bedrijven dus aan de onderkant van de cyclus zitten, dat dan onderaan de streep dat ze niks verdienen. Maar dat is bij Signify niet het geval. Dus positief. En je ziet ook de markt, het aandeel gaat toch ruim 10%. En dat kan ik wel begrijpen naar deze cijfers. Want het aandeel was hard afgestraft. En de cijfers waren gewoon voor het moment waar ze in zitten eigenlijk best wel goed.
Ja, maar even, gaan we nu een opluchtingsrally kijken? Of moet je bij Signify, moet je gewoon tegelijkertijd ook gewoon naar het rentebord kijken?
Rente speelt minder mee bij Signify dan bij groeibedrijven, omdat zij nu al hoge kaststromen halen. Dus dan is die rente-impact natuurlijk altijd voor ieder bedrijf zo'n beetje negatief. Voor Signify minder negatief dan voor de meeste andere bedrijven. En wat ik tot slot nog wel even wil zeggen is, de guidance hebben ze gelijk gehouden. Alleen ik sluit niet uit dat met name als het gaat om kaststroom, dat ze nog wel eens bij de jaarcijfers wel eens positief kunnen verrassen. Want ik had al een paar stommetjes stiekem gemaakt. En toen zag ik van nou, dan kunnen ze wel eens boven gaan komen. Maar de advies, dat zal ik denk maandag op de website komen.
Maar goed, dat komt dan wel bij de jaarcijfers. Dan januari, februari zal het,
februari.
Zal het dan wel ergens zijn. Ja. Maar is hij gewoon een knap management aan het werken, Niels? Is dat de conclusie?
Nou, dat gaat ook wel weer een stap te ver. Want die omzet is wel echt heel matig. Je ziet
het is een cyclisch bedrijf.
Ja, nee, dat weet ik wel. Maar sinds dat ze naar de beurs zijn gegaan, is die vergelijkbare omzet eigenlijk niet gegroeid. Dus alleen nog maar is het gegroeid vanwege overnames.
Ja, maar dat wisten we toch toen ze naar de beurs gingen. Hè? Die ledlichten die gaan nooit stuk. Dus dit is gewoon een krimpbusiness. Dus
nee, dat is ook zo. Nee, dus in dat opzicht vind ik wel knap management. Moeilijke tijden. Marge op oké. En positieve vrije kaststroom. Dus,
ja, want er zijn ook bedrijven die hun marges... daar komen ze ook nog wel op.
Nou, van Signify naar ASMI. Hè? Nou, wat een... Zeg, eigenlijk wel een
wereld
van...
Waarom moet je daarom lachen?
Nou ja, omdat als we het hebben over groeibedrijven... Dan is ASMI daar wel één van. Dus... In tegenstelling tot Signify. Ik denk een groter verschil kun je ook bijna niet. Ook qua beurskoers. Dit jaar alleen al. Signify of ASMI. Het één na beste fonds binnen de AEX. Beste fonds, daar gaan we komen we later nog even op. Maar ASMI... Ja,
even tussendoor. Dit is een running gag tussen Niels en mij. We hadden allebei... Ik had ASMI, het Basie als dobbel voor dit jaar. Hè? Die het hardst gaat stijgen. Doen we aan het begin van het jaar op de beurs. Iedereen zijn gok. Wat staat er AX aan het eind van het jaar? En wat is je topper?
Er zit wel altijd een beredenering achter. Hè? Dat wil ik de mensen wel even mee. Dat wij niet gewoon eventjes een muntje gooien. Basie, daar zit wel een gedachte achter. Ja, dat die dan ook precies... bovenaan staat van de 25 AX-fondsen. Ja, dat is...
Ja, maar bij deze aandelen weet je, ze staan bovenaan of onderaan.
En dat klopt. Afgelopen jaar was het minder, maar nu weer.
Maar goed, ASMI... Maar laten we het maar over de cijfers gaan. Dat is heel wat belangrijk voor de luisteraars.
Ja, ik denk voordat we naar die cijfers... Nee, even kort van de business van ASMI. Van wat doen ze? Want ik denk dat veel mensen zitten in dat aandeel, maar vaak niet eens weten wat dit bedrijf nou in werkelijkheid doet.
Dat is ook raketwetenschap wat ze doen, hoor. Eigenlijk is ASMI eigenlijk de godfather van de Nederlandse chipindustrie. De heer Del Prado, die is dat ooit allemaal begonnen, ergens in de jaren 60. Eigenlijk is met ASMI zijn ASML ontstaan, ook Besi. Kortom, het bedrijf kan wel wat. En ja, ze maken die chipfabrikage heel ingewikkeld natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk die wafers waar die chips op worden gemaakt. En dat zijn tegenwoordig die chips. Dat is gewoon Manhattan. Dat zijn gewoon platte schijfjes. En er wordt van alles en nog wat opgebouwd. Sommige chips doen ze maanden over om die te bouwen. Om laag op laag op laag op laag. En vervolgens zijn er weet niet hoeveel andere machines nodig om dat allemaal te etsen, te bewerken, glad te strijken, wit verfje te geven. Weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. En ASMI maakt dus een aantal van die machines om dat allemaal, die chips allemaal gewoon, hoe zeg je dat nou? Gewoon af te maken.
Ja, en ook dat ze efficiënter, dat ze kleiner kunnen worden, dat allemaal past in feite.
Ja, precies. En ze zijn natuurlijk continu aan het innoveren. We staan in nauw contact met de klanten. Die chipindustrie die evolueert zo snel. Dat er geen twee machines zijn hetzelfde. Je moet iedere keer aanpassen, moderniseren. De druk is zo groot in die industrie. Denk ook maar aan ASML met al haar toeleveranciers. En dat zijn er honderden. Omdat die machines steeds geavanceerder worden, moeten ook al die toeleveranciers steeds geavanceerder worden. En dat is natuurlijk de hele wedloop die daar aan de gang is.
Ja.
Heb ik het zo'n beetje
uitgelegd? Ja, dat is wel een goede toelichting inderdaad. En dan ASMI focust zich echt over die ALD-technologie. Maar als je dan weer kijkt naar die cijfers. En waar keken wij natuurlijk als analisten naar? Het orderboek. En je zag juist, en dat was de positieve verrassing bij ASMI, Dat er een goede ontwikkeling was. Dat er juist veel meer orders bij kwamen dan verwacht. En het is zelfs 30% meer orders dan in het tweede kwartaal. En dat was dus de positieve verrassing. En ook de reden waarom die koers omhoog ging afgelopen. Ik denk dat het woensdag was uit mijn hoofd. Maar ze kwamen nabeurs met cijfers. En dan de dag erop kwam de koersbeweging. Want in principe de omzet ging wel 7% omlaag ten opzichte van Q2. Maar het bedrijf verwacht dat we echt aan de onderkant van die cyclus zitten. En dat we dus weer omhoog gaan.
Ja, net als ASML dat ook zei van een weekje eerder. Van we zitten waarschijnlijk op de bodem van de cyclus.
Ja. Alleen,
hoe kan het dan? Stel ik gewoon even als boerenleek een vraag. Hoe kan het nou dat het orderboek bij ASMI in de lift zit. En bij ASML zo beroerd was. Die order intake bij ASML viel echt zwaar tegen.
Ja, maar goed. Wat dan? Dat fluctueert. Dat loopt net weer wat anders. Want bij ASML was het natuurlijk de afgelopen kwartalen lag dat weer veel hoger. Is toch vaak ook wat stabieler. Een mooi voorbeeld met bijvoorbeeld Besi. Ja, die zijn veel meer eerder cyclisch. Dus daar zul je ook het herstel sneller zien weer dan bij een ASML. Dus ja, dat loopt gewoon net even anders. Ja, ik kan het niet anders uitleggen dat dat niet één op één te vergelijken is.
Oké, er was trouwens ook nog volop nieuws over ASML trouwens deze week. Volgens het Financiële Dagblad is Nederland de controle kwijt over de exportvergunningen van ASML. Zijn die voortaan in handen van de VS? Wat krijgen wij daarvoor terug dan, denk ik bij mezelf? Hebben we dat weer niet goed uit onderhandeld daarna?
Nou, misschien een bedankkaartje uit de VS of zo. Dat zal het zijn.
Ik vond het vrij onthutsend eigenlijk wel. Maar laten we het daar maar niet over hebben.
Ja, maar het blijft natuurlijk wel dat wij... We zijn gewoon een klein land en de Verenigde Staten heeft gewoon veel te beslissen. Dus,
ja, oké, maar Intel en Nvidia willen een fabriek in Europa openen. Kan er daar niet voor wat hoort wat? Of ja, anders zetten wij de export naar Intel en Micron stil van Eufmachines?
Nee, maar wij zijn niet bij die onderhandelingen geweest. Lijkt me niet heel handig om te gaan dreigen tegen de Verenigde Staten. Dat lijkt me niet heel handig om dat te gaan doen.
Nee, voor je het weet liggen hier ook vliegdekschepen voor de kust. Maar er was nog meer nieuws van ASML. Vandaag zegt een oud-topman van TSMC van het heeft geen zin. China gaat gewoon geavanceerde chips maken. Er was natuurlijk van de week het bericht dat de chips die Huawei heeft gemaakt van 5 of 7 nanometer. Dat is gebeurd met machines van ASML. Oh wonder, want die zijn de enigen die dat kunnen. Dat kan geen verrassing zijn. Wie dat dan gedaan heeft, werd in het midden gelaten. Maar die topman van TSMC, die oud-topman, die zegt van het heeft geen zin. Die Chinezen gaan het vroeg of laat gaan het toch wel doen. Dus ja, heb daar maar een mening over. In ieder geval, ASML mag geen Eufmachines exporteren naar China.
Oké, ik denk dat het nu een heel mooi moment is om naar ons nieuwe rubriekje te gaan.
Ja, nou voor something completely different. Ja, kik op de grafiek. Dat gaan wij niet meer doen. Wout Slot van Tostrams die schuift niet meer wekelijks bij. Want zij gaan zelf wat doen, Niels, hè? Bij Tostrams. Die hebben allerlei nieuwe plannen met beeld en geluid.
Meer video's, ook op YouTube gaan ze meer met video's komen. En ja, dat is denk ik een heel mooi...
Dus vond Wouter zichzelf te goed voor onze luisterpodcast?
Nee, maar ik denk dat het inderdaad ook beter is dat als het gaat om technische analyse, dat is veel beter gericht voor beeld dan voor audio. En dat is de reden waarom zij meer nu kiezen voor om meer zich te laten zien op YouTube. Dus daar zijn we mee bezig. En daar komt natuurlijk ook weer wat voor wat hoort wat. Er komt nu ook iets voor in de plaats.
Ja, en dat is niemand minder dan Hildo Laman, de nieuwe hoofdbeleggersdesk van IEX. Hij komt met een aandeel van de week.
Ja, en met het beste artikel van de beleggersdesk, daar komt het een beetje op neer.
We zijn benieuwd. Kom er maar in, Hildo. En Hildo, het aandeel van de week is...
Bezi,
jij begint gewoon met de winnaar hier.
Laat ik het gewoon lekker makkelijk houden.
En veilig.
Ja, in deze roerige tijden is het ook wel eens leuk om een aandeel te bespreken dat gewoon een mooie plus liet zien deze week. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld het wordt heel vaak gezegd, maar dit laat het wel weer zien, beleggers kijken vooruit. Dat is hier wel in, denk ik ook het geval. Want als je gewoon puur naar de derde kwartaalresultaten kijkt, die waren echt niet briljant en dat was ook min of meer ook al verwacht. Maar waar het om gaat is natuurlijk de toekomst. Het aandeel stond, een procent of 10 hoger op de dag na de cijfers. En dat komt vooral door de hints die gegeven worden over de toekomst. En eentje is bijvoorbeeld de omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Nou, dat zag er goed uit. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dat de eerste orders binnenkomen voor hybrid bonding machines. En daar wordt gewoon best wel veel van verwacht door de markt en ook door Bezi zelf, alhoewel ze dat niet zo heel expliciet zeggen. Ze zijn een vroege speler in die hybrid bonding machines. En ik kan misschien even heel kort uitleggen.
Daar wordt toch net zoveel wonderen van verwacht als zeg maar EUV voor EUV. Ik zeg altijd voor ASML.
Wel een paar schalen lager, want EUV is natuurlijk wel...
Ja, oké, maar...
Ik bedoel, als je de prijzen vergelijkt dan... Maar inderdaad, Bezi zou mogen willen dat ze de prijzen voor EUV-machines zouden kunnen vragen.
ASML heeft een hele mooie folder online staan, maar er staan geen prijzen bij.
Nee, precies. Nee, over de prijzen, daar zijn ze over het algemeen een beetje geheimzinnig. Daar doen ze er een beetje geheimzinnig over, maar het is wel duidelijk dat die hybrid bond machines, die komen echt niet in de verste verte in de buurt van de prijs van zo'n EUV-machines.
Nee, maar waar het om gaat is dat ze gewoon een technologie hebben waar we met voorsprong op de andere.
Ja, met een voorsprong. Ze zijn een vroege speler daarmee. En het idee is dat zij dus daarmee echt een fors marktaandeel gaan winnen. En hybrid bonding, dus buiten dat ze dus marktaandeel gaan winnen, is die hybrid bonding markt, dat wordt een snel groeiende markt.
Kun je in één regel uitleggen wat dat is, dat hybrid bonding precies? Ik heb net al geprobeerd een beetje te duiden wat ASMI doet.
Het punt met dit soort dingen altijd is ik ben geen semiconductor engineer.
Nee, het is raketwetenschap, hè?
Ja. Precies. Dus, maar het is... Kijk, de manier, laat ik zo zeggen, chips die hebben communicatie nodig en verbindingen. Een chip is in essentie is het een hele reeks transistoren. En het zit uiteraard, het is veel ingewikkelder. Dus, maar er is communicatie nodig. En wat je tegenwoordig hebt, is dat je kent het bekende kleine, laten we zeggen, vierkante schijfje. Daar zit de chip op, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat ze dus tegenwoordig doen, is dat ze meerdere van die vierkante schijfjes op elkaar plaatsen.
Ja, ik heb het net uitgelegd. Je moet het zien als Manhattan, met al die wolkenkrabbers erop.
Precies. En daar zitten natuurlijk ook allerlei verbindingjes tussen. Want die plaatjes, die moeten wel met elkaar communiceren. En hoe beter die communicatie, hoe sneller die en beter die communicatie loopt, en ook hoe minder energie het vergt, hoe beter de chip wordt. Energie is tegenwoordig ook heel belangrijk in die chipsector. We weten allemaal AI. Dat kost bakken met energie. En hoe minder energie je kwijt bent in zo'n chip, hoe beter. En daar speelt zo'n verbinding ook een rol in. Je wilt nou niet dat daar te veel energie kwijt. En het moet natuurlijk snel. Dus daar zit, zoals ik al zei, een engineer kan het waarschijnlijk beter uitleggen.
Maar dat gaat dus heel vooral belangrijk over dat verpakken. Want waar je dus vaak eerder ziet, is bij dat er dus altijd werd gefocust om die chip zo klein mogelijk te krijgen. Dat het efficiënter wordt en beter. En dan gaat het nu, omdat dat steeds lastiger wordt, dan gaat het om het verpakken.
Nou ja, het verpakken, dit is bonding. Ja. Dus het verpakken, dat is echt het laatste proces. Maar dit is de communicatie onderling tussen die verschillende onderdelen van een chip.
Mm-hmm.
En je hebt natuurlijk ook nog de externe communicatie. Dat zit ook nog met bonding. Daar gaat het echt om hoe die communicatielijnen eigenlijk in zo'n interne chip lopen. Maar wat je inderdaad ook ziet, is dat chips niet meer alleen maar kleiner worden. Maar dat nu, en dat is ook omdat die energie, dat is zo'n belangrijk punt. Dat je dus nu ook nieuwere, betere chips ziet die juist weer wat groter zijn dan we gewend zijn. Het was altijd, het wordt alleen maar kleiner. En dan heb ik dus over de fysieke omvang van zo'n chipje. Die Nvidia-chips, dat zijn hartstikke grote dingen. Mm-hmm. Ik hoorde in een persconferentie...
Ja, dat zijn gewoon bakken die ze op bestaande chips plaatsen.
Daar worden speciale takels voor.
Ja, en dan gebruiken ze 30 keer zo weinig energie, maar leveren ze 30 keer zoveel, zoiets.
Precies, ja. En met die nieuwste, modernste chips, daar heb je advanced packaging voor nodig. En dat is een hele brede term. En hybrid bonding, dat is dan weer een deelelement daarvan. En dan, de verwachting is dat de TSMC's en de Intel's en de Samsung van deze wereld dat nodig gaan hebben. En daar lijkt het ook, daar gaat het ook naartoe voor de nieuwste chips. En
maar dan zijn we wel een aantal jaren verder natuurlijk.
Nou, dat begint dus nu te komen. En die markt, dat gaat inderdaad 3, 4, 5 jaar duren voordat die markt echt groot wordt. Maar dat is natuurlijk, daarom zei ik, beleggers kijken vooruit. En als Bezi daar een leidende rol in gaat spelen, dan is dat natuurlijk voor beleggers heel interessant.
Ja, wie natuurlijk ook heel goed is in vooruitkijken in dit soort dingen, is natuurlijk topman Richard Blickman. Die kent deze sector natuurlijk als geen ander.
Heel goed.
In hoeverre is hij ook een risico voor Bezi? Want hij is niet meer de jongste. Een basis zonder Richard Blickman.
Hij is het risico natuurlijk niet. Maar wat natuurlijk vanuit beleggersoogpunt een risico is, dat er een nieuw iemand komt die niet hetzelfde beleid gaat voeren. Kijk, wat Bezi gewoon jarenlang heel goed heeft gedaan, is continu blijven investeren, een goede, keurige balans erop nahouden, aandeelhouders tevreden houden met een aardige dividendrendement. En ze hebben op een of andere manier zijn ze er gewoon continu in geslaagd om technisch relevant te blijven. En het is er zijn zeker moeilijke tijden geweest, want Bezi was gewoon een heel kleine speler. Dus dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. En het risico is dan het altijd, komt de CEO, maakt hij daar korte metten mee of zet hij dat beleid door? Dat is altijd een vraag.
Dankjewel Hildo, maar je hebt nog een extraatje voor ons.
Ja, ik ben vorige week begonnen met een reeks optietips. Ik schrijf nu elke woensdag een optietip. En daar heb ik een overkoepelende strategie.
Je schrijft een optietip, je schrijft niet een optie.
Ik publiceer een... schrijven is in optiecontext altijd een gevaarlijke term.
Ja, daarom.
Dat is een gevaarlijke term. Nee, ik bedoel, ik publiceer, laat ik het zo zeggen, ik publiceer elke week een optietip. En daar heb ik een overkoepelende strategie bij. En ik zou mensen die geïnteresseerd zijn, ik zal nu niet uren gaan uitweiden over opties. Mensen die geïnteresseerd zijn, zou ik graag willen verwijzen naar onze site. Er staat ook een begeleidend artikel bij waarin ik allemaal uitleg wat de bedoeling is, het idee achter mijn optiestrategie. Dus ik zou zeggen, geïnteresseerden, kom kijken.
En ja, en recent hadden we wat over Alberts. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn in Alberts, lees de optietip
van deze week, inderdaad.
We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast. Maar eerst graag jullie aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Zo ontvangt u als abonnee dagelijks tips, de beste analyses van onze experts en krijgt u toegang tot onze modelportefeuilles. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee. Voor beleggers die meer willen weten.
Niels, wat vind jij? Doen we eerst de luistervragen of gaan we zitten toch midden in de tech?
Nee, doe maar big tech en dan pakken we gewoon eens die luistervragen erbij.
Ja, ik ben trouwens heel benieuwd. We gaan natuurlijk heel veel commentaar krijgen op allerlei technische uitweidingen. Want er zijn natuurlijk altijd Willy Wortels die meeluisteren.
En, die alles beter weten.
Ja, we hebben vast wel ergens wat komma's en punten verkeerd. Dus ik ben heel benieuwd wat we allemaal weer krijgen.
Maar goed,
waar beginnen we mee? Met Amazon van gisteravond of met Microsoft en Alphabet van dinsdag? En dan hadden we Meta tussendoor.
Ja, we hadden alles. Het is wel zo, ik denk misschien wel even, als je echt gewoon puur breed, wat wel opvalt is dat de grootste winst dat het eigenlijk allemaal vloeit naar Big Tech. Want eigenlijk waren al die cijfers waarom je vingers bij af te likken. Welke je er ook bij pakte?
Zelfs Alphabet, want dat ging natuurlijk 9,5% onderuit op cijfers.
Ja, maar ja, wel een winstgroei van 25% operationeel. Dus dat is, ja, weet je, dus net hoe je er naar kijkt. Natuurlijk, als we het dan over Alphabet toch hebben, ja, uiteraard dat de koers ging omlaag vanwege tegenvallende cloudopbrengsten. Maar ja, ja, als je onderaan de streep kijkt.
Was het 22% groei in plaats van 29% over vorige kwartaal?
Nee, ja, 22% in plaats van 28% vorige kwartaal. Helemaal goed. Ja, 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 ja.
Ramp, hè? Ja.
Nee, maar ook winstgroei uitstekend. Dus ook omdat die advertentiebusiness die dat trekt aan daar.
Eigenlijk dat nog wel het meest bijzonder aan die rapportage. Je denkt slechtere tijden, maar die advertentiemarkt, ook bij Meta, die draait nog als een lier.
Ja, maar ook omdat je toch ziet dat die adverteerders, dat zijn de allergrootste spelers, die zijn wel afhankelijk van dit soort partijen. Dus je dan weer gaat opvoeren.
En CanSino natuurlijk, en Bad City.
Nee, maar als je gaat opvoeren je investeringen, dan is dat natuurlijk het eerste waar je dat ook weer gaat doen bij die grote spelers zoals een Alphabet, hè, via bijvoorbeeld Google, maar ook YouTube. En bijvoorbeeld Meta heeft dat natuurlijk ook weer via Instagram, Facebook. Dus ja, in dat opzicht zie je gewoon dat eigenlijk allemaal bij die grote techbedrijven terechtkomt.
Ja, vooral bij ene Microsoft. Ik was erg onder de indruk van die cijfers. En ze zijn niet alleen aan het investeren op AI. Ze gaan inmiddels ook uitrollen. En het heet Copilot. En er wordt heel veel van verwacht.
Ja, ja, ja.
Er wordt zelfs gesproken. Ik zag het in commentaren staan. Ik dacht Breaking Views van Reuters, Bloomberg. Van dat Microsoft wel eens een nieuwe... Gewoon echt een nieuwe markt heeft aangeboord. In het verleden hadden ze natuurlijk Windows en Office. Daarna de cloud. En ja, nu dus gewoon... Het is een soort Office pakket plus met AI. Alles erop en eran. Ik weet het ook allemaal niet exact. En anders krijgen we daar ook nog commentaar op, Niels.
Nee, maar het idee is gewoon...
Het ziet er heel goed uit.
Om in die producten van Microsoft daar meer AI in te verwerken, zodat werknemers efficiënter kunnen werken eigenlijk. Dat is een beetje de gedachte erachter.
Ja, en met de AI kun je enorme productiviteitssprongen maken. Daarom ben ik zelf ook eigenlijk wel heel erg bullish op de komende jaren. Ik denk dat AI voor een nieuwe winstgolf gaat zorgen. En,
ja.
We laten ons vreselijk verleiden door geopolitiek en alles wat misgaat bij de overheid en in de samenleving. Maar bedrijven zijn wel efficiënt. En als er een probleem is, dan wordt dat getackled. En vandaar dat de beurs altijd zo goed gaat. Ook al gaat het maatschappelijk misschien allemaal wat minder.
Maar je zag wel dat de markt wel een beetje had voorgesorteerd op die cijfers. Want het ging wel even omhoog. Maar je ziet nu dat het aandeel ook weer onder het niveau van die cijfers staat. Dus... Ja, dus je zag wel dat er al wel op was voorgesorteerd.
Ja, maar het is ook wel erg duur. Hè?
Dat is dus het ding. Kijk, je betaalt meer dan 30 keer de verwachte winst voor volgend jaar. Ja, in het huidige renteklimaat zijn
5%
dat
rente, ja.
explosieve waarderingen. Alleen ja, als die groeivooruitzichten ook heel gunstig zijn, ja, dan snap ik dat mensen dat er ook bereid zijn om ervoor te betalen. Ja,
maar duidelijk is dat Microsoft double digits moet blijven leveren. Anders worden ze kwetsbaar voor een afschaffing.
Klopt. En ja, bijvoorbeeld bij Amazon had je bijvoorbeeld weer minder groei. Maar daar werden de cijfers ook wel weer positief geïnterpreteerd, omdat die marges weer beter waren dan verwacht. Dus...
Oh, daar zat hem de truc. Ik was gisteren echt verbaasd dat het niet daalde. Want de cloud was hetzelfde gebleven.
Ja.
En de outlook voor Q4 was minder dan verwacht. Daar ging Amazon in het verleden nog wel eens -20% op, hoor.
Ja, nee, maar die netto winstcijfers waren wel echt wel beter. Dus ook onderliggende
marges.
Ja,
maar sinds wanneer kijken we naar het afgelopen kwartaal bij
Amazon? Nee, oké. Okay, maar je zag wel, dat waren wel echt behoorlijke verschillen. En dat ze dat continu nu weten te verbeteren. Daarom reageert die markt ook, reageren ze daar positief op. Dus ja, in dat opzicht eigenlijk van op Alphabet na zie je de markt op eigenlijk alle cijfers positief reageert. Zelfs bij een Intel, wat toch de laatste jaren niet al te geweldig erbij ligt.
Ja, die gingen gisteren plus 8% op. Echt wel beter dan verwachte cijfers. Meta nog even snel één zin. Jij volgt het aandeel niet meer als analist, maar heb je het nog in portefeuille?
Nee. Nee. Nee, dus
er spijt van, want het bedrijf heeft me naar een U-turn gemaakt.
Ja, dat klopt. Dus ik heb een deel...
Die is Zuckerberg niet weg, hoor.
Nee, ik heb natuurlijk een deel van de winststijging... heb ik nog steeds per saldo een mooi rendement opgemaakt. Maar op de, ik mis natuurlijk een deel van die winststijging. Alleen, dat komt ook wel omdat ze gewoon veel beter dan verwacht. Kijk, je belegt natuurlijk altijd als je een beslissing neemt... op basis van de informatie waar je op dat moment over beschikt... En op basis van de informatie die ik toen een aantal maanden geleden had... besloot ik dus om te verkopen. Alleen dat het dan daarna veel beter presteert dan verwacht. Hè. Dat is dan dat hoort erbij. Hè. Dat kan gebeuren. Dus het is niet dat ik daar spijt van heb... ondanks dat het resultaat dan weer iets anders uit heeft
gepakt. Beleggen is 90% van de tijd teleurgesteld zijn... over alle gemiste kansen, denk ik.
Dat
vind ik eigenlijk wel mooi van mezelf.
Ja, mooi. Die kan op het tegeltje. Dus ik ben ook niet zo'n belegger die denkt van... oh shit, dit had ik anders moeten doen... omdat het anders uitpakte dan...
Maar waar het nu om gaat, maakt Meta echt een U-turn. Ze investeren natuurlijk gigantisch. Hè?
Ja.
Die advertentieinkomsten die moeten ook blijven rollen.
Dus dat hebben ze ook heel goed gedaan. En je ziet dan... Ik heb niet gekeken hoe dat nu bij dat Metaverse... hoe daar die cash burn, hoe dat daarvoor staat, had ik nog niet.
Daar heeft niemand het meer over bij Meta.
Dus er zat echt wel waarde in. Alleen, petje af voor de heer Zuckerberg. Ik kan niks anders zeggen.
We gaan naar de luistervraag.
Dan trappen we af met een vraag van Maartje 70. Ze zegt, dank voor de goede podcast. Wat te doen met Alphen? Want aandeel blijft maar dalen. Wat is de oorzaak naast de stijgende rente? Blijft het een groeibedrijf in deze markt? Of zie ik iets over het hoofd? Ja, die koers is heel hard gedaald.
Die mag jij beantwoorden, je bent analist.
Ik geloof de afgelopen 2 maanden is de koers nu gehalveerd.
Dat staat onder 3 tientjes en, toch?
Ik ben wel voorzichtig, zeker als het gaat over die... automotive sector, je ziet daar alleen maar slechte berichten, zie je daar doorkomen. En een van hun belangrijkste, nog steeds hun grootste business, is onder andere die laadpalen. Ik ben wel daar voorzichtig over, want zeker als je nu ook de koersontwikkeling ziet, ik hou wel een beetje mijn hart vast voor die derde kwartaalcijfers. Derde kwartaal.
Die moeten nog komen.
Ja, zeker. Oh. Ik wacht dat gewoon af. Wat ik zou zeggen is even die cijfers afwachten hoe het ervoor staat... en niet proberen die dip te kopen. Want kleine aandelen die in een extreme downtrend zitten... daar moet je wel even mee uitkijken. Dus dan kun je beter even wat wachten op wat meer zekerheid... dat je wat meer houvast hebt dan... dat is geloof ik volgende week.
Wat hebben de mensen die erin zitten hieraan?
Gewoon houden en hopen op het beste. Ja, kan er niks anders van maken.
Zitten, ja.
Nee, dat hoort
wie,
erbij.
Wie heeft
ja.
geen aandelen waar die op de blagen zitten op dit moment?
Maar als ze met de derde kwartaalcijfers komen... zal ik snel met een update komen. En nu een vraag van over dat gaat over ASML. Want we hadden al even over Kiek op de grafiek. Want hij zegt, een tijdje geleden bij Kiek op de grafiek... is over ASML besproken. En we zijn nu onder de besproken ondergrens. Hoe nu verder...
Ja, dat was een technische analyseadvies van
Tom.
Van Tom, oké.
En dit was dan een vraag van Salomon. En ik heb even navraag gedaan bij Tom. En inderdaad, het aandeel is onder die €600 teruggevallen. En dat is onder het 200-daags gemiddelde. En wat hij echt duidelijk zegt is dat dan op basis... als zo'n aandeel onder het 200-daags gemiddelde ligt... dat het dan zo'n aandeel op basis van technische analyse niet meer interessant is. Dus fundamenteel kunnen we daar anders over denken. Maar technische analyse is gewoon een andere methode. En die zeggen dan wacht dan nog maar even. Dat is in feite wat hij zegt. Ja, de derde vraag, die is voor jou, ondanks dat je al wat ouder bent. Een vraag van Joni Evers. En die gaat weliswaar over studieleningen. Maar ik denk, daar weet je alles van. En hij zegt...
Ik heb mijn studiejaren ruim benut.
Daarom. Hij zegt, al een tijd luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Nu ook een vraag van mij. Ik heb het briljante, onverstandige besluit gemaakt om geld te lenen bij Duo en dit te beleggen. Ik heb hier nu weliswaar een mooi rendement opgemaakt. Maar ik zie dat de rente nu stijgt op studielenen naar 2,56%. Wat moet ik doen? Mijn belegging verkopen en mijn studieschuld misschien aflossen? Vraagteken.
Zou je kunnen doen. Het hangt er vanaf hoeveel je denkt te gaan maken op de aandelen of te gaan maken met je beleggingen, gelet op je risicoprofiel.
Ja, maar dan wil ik wel nog wel aan toevoegen. Dit is een hele andere schuld dan dat je bij een andere schuldeiser hebt.
Een hypotheekschuld bijvoorbeeld.
Ja, want als je dus je inkomen fors terugvalt, hoef je ook minder terug te betalen. Dus zijn dit de meest mooie schulden die je maar kan hebben. Dus het is ook niet in het verleden was het sociaal leenstelsel. Dus
ik zet even voor mezelf.
We mogen geen advies geven, maar...
Nee, zeker in dit soort dingen niet.
Nee, maar ik vind dat... Ondanks dat die 2,6 feit lijkt heel veel... Maar dat valt eigenlijk wel mee als je kijkt naar de inflatie. Want je hoort al die studenten...
Het is een feestpercentage.
Je hoort ze klagen, maar als de schuld flatteert weg waar je bij staat. Als je 8% inflatie, loonstijging van 10%. Ja, dan is die 2,56% stelt niks voor. Dus
volgende vraag.
Ja, tot slot. En dit is wel een hele leuke vraag van Matthijs Lansing. Hij zegt, de Partij van Omtzigt heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Is deze beleggersvriendelijk of in ieder geval eerlijk voor beleggers? Ik ben heel benieuwd naar jullie mening.
We zouden toch niet aan politiek doen in deze podcast, Niels?
Nee, in deze podcast van vandaag doen we niet aan politiek, maar wel in de podcast van woensdag 15 november. Want dan houden we de verkiezingsspecial. Dan halen we van de belangrijkste partijen de verkiezingsprogramma's naast elkaar.
Ja,
dan
komen we paragraaf, terug. Hè?
Ja, wij gaan niet iets over migratie zeggen, maar wel iets over box 3, huizenmarkt, belasting op inkomen, werk. Dus daar gaan we allemaal naar.
Geheel Gaza vrij. En we doen echt ons best. We hebben natuurlijk een politieke mening. We doen echt ons best om dat zo neutraal en zo unbiased mogelijk te gaan doen. Dat doen wij echt ons best, wil beloven. Hebben we de vragen gehad? Want we hebben nog wel een paar aandelen staan waar we nog over moeten zeggen. Hoor.
Dat gaat Adyen, wel... want die hadden niet cijfers, maar een aantal sectorgenoten hadden dat wel.
Ja, het is ongelooflijk. In Frankrijk, de peer van Adyen, Worldline, niet te verwarren met World Online, maar ja, de vergelijking ligt nu wel voor de hand. Die gingen min 60% op een rondje kwartaalcijfers. Een dag eerder ging het Britse CAB Payments, net 3 maanden beurs genoteerd, gingen min 72% op Q3-cijfers.
Nou,
ben je ook naar de beurs, sta je na 3 maanden min 85%.
Dan valt die daling van Adyen op de cijfers van min 30 eigenlijk nog wel mee. Zo'n meevallen, morele winst noemen we dat dan.
Het was ook net die waarom ze niet eerder gewaarschuwd hebben, weet ik niet. Maar die cijfers van World Online, het was alsof ze van een ander bedrijf waren. Waren compleet op alle punten en dan met name de marges.
Worldline bedoel je?
World Online?
Ja, dat zei je. Dat is een foutje.
Ik steek mijn duim al op, Nina. Worldline. Ik moet even concentratie, want dit is belangrijk. Die cijfers waren helemaal out of the blue. Vandaar natuurlijk ook die koersdaling. Ja, dat is het grote vraagstuk op dit moment met die online paymentdiensten, om het zo maar even te noemen. Bij Adyen, het was natuurlijk jarenlang een heerlijke glijbaan omhoog. Keurige winstlijntjes, omzetmarges. Ja, dat zijn aandelen die je heel graag wil hebben. Ja, en sinds dit jaar blijkt gewoon dat het echt goud was wat de blonk. Want zo mooi is het allemaal niet. Er is concurrentie, we hebben natuurlijk rente. En die bedrijven die halen gewoon hun marges niet meer. Omzet en winst staan onder druk. Misschien zijn het wel cyclische bedrijven. Nou, zo erg zal het niet gaan. Maar volgens mij hebben we dat ook meteen gezegd toen die cijfers van Adyen waren en min 40 van koop dit nou niet meteen, want hier is meer aan de hand en het moet zich uitkristalliseren. Volgens mij over 2 weken komt Adyen met een strategie-update. Dat is echt een next stop voor deze sector. Want dan gaan we misschien leren hoe wij opnieuw naar deze aandelen moeten gaan kijken. Want ik denk dat het verhaal is. We moeten volledig opnieuw deze aandelen gaan waarderen. Waar ze staan, wat ze doen, wat hun marges zijn. Noem het maar op. En het zijn niet meer de aandelen van de afgelopen jaren waar we waarderingen van weet niet hoeveel plakken.
Het ligt echt voor de hand dat die margeverwachting, zeker voor de middellange termijn, dat die omlaag moet. Dat kan bijna niet anders. Dus
Ben ik met je eens. Wat er ook uit gaat rollen bij Adyen, het zal denk ik minder zijn. En dat is gewoon wat er op dit moment speelt in die markt. En daardoor komt het gewoon echt als een schok. Bij Adyen hebben we het natuurlijk al gehad. Maar ja, in Frankrijk let natuurlijk niemand op Nederland. Hey, die zagen natuurlijk Worldline. En ja, bats, die hebben eigenlijk precies hetzelfde. Het is helaas. En ja, zeker als fundamentele beleggers willen we eerst die strategie-update zien. Dat we weten waar we aan toe zijn met dit aandeel. Voordat we iets gaan doen. We letten niet op de koers. We zitten hier niet in voor koerswinsten. Tenminste, dat is niet onze tak van sport, Niels.
Zeker niet. Dus houd vooral, dat is een beetje ons advies, houd de beleggersdag en ook de update die we op IEX gaan geven.
Ja, we zitten er bovenop natuurlijk dan. Philips had ook nog cijfers.
Ja, ik denk dat die vrij kort kunnen.
Moet wel.
Ja, moet wel.
Of moet wel. Het wordt niet meer gelezen, je stuk over Philips, geloof ik.
Nee, dat klopt. Dat is echt
iedereen afgeknapt?
Dat merk ik, ja. Dat mensen, of ze zijn afgeknapt van mij, maar dat denk dat... Nou, op zich, als ik de andere artikelen lees, valt dat nog wel mee, maar Philips, dat zie je inderdaad terug, dat mensen helemaal klaar zijn met dit aandeel.
Maar is Philips al klaar met die affaire? Dat is waar het om gaat.
Nee, want er kwam eigenlijk geen nieuws over naar buiten en dat is wel echt een belangrijk iets dat de koers onder druk houdt. Je ziet de laatste tijd die koers, hè, sinds de Exor erin is gestapt, hè, is die fantasie een beetje weg. weg zien het nu ook weer...
Ja, maar de omzet was ook niet om over naar huis te schrijven.
Nee, dus in dat opzicht waren de cijfers wel redelijk wel beter dan verwacht. Maar die maar geen duidelijkheid over die slaapapneu-affaire. En dat is
het aandeel
wel
ook niet wat cyclischer dan we gedacht hadden?
Medische
apparatuur is een no-brainer. Dat denkt door alle cycli.
Ja, maar ze hebben natuurlijk ook altijd nog wel de consumententak. En dat is wel wat meer cyclisch. Dus het is nooit een anticyclisch. Dat willen ze zelf altijd zeggen. Omdat dat tot een hogere waardering leidt. Maar dat is niet het geval.
Er worden geen scheerapparaten verkocht.
Flow traders, wel een mooie meevaller. Ze verdienen natuurlijk weer praktisch niks. Maar die
twee duppies, toch?
Ja, maar dat was al een meevaller. Want wat je afgelopen kwartaal verdienen ze bijna niks. En wat je dan krijgt, is dat dan de markt vanuit gaat dat ze continu niks meer gaan verdienen. Je zag ook die ramingen voor de korte termijn heel hard omlaag gaan. En nu laat ze gewoon zien dat zelfs in een slecht jaar dat ze in staat zijn om ruim een eurotje te verdienen. En dan zie je die koers plus 7% gaan erop. Ja, ik blijf me altijd verbazen hoe volatiel die koers is. Want ik vind bij flow traders moet je veel meer naar de meer kijken naar wat hebben ze de afgelopen jaren gepresteerd en niet naar één kwartaaltje. En ik zie dat continu weer gebeuren. Dus,
ja, maar dat geldt er voor iedere koers. Ik bedoel... Ja, ik zeg zelf altijd, Mr. Market heeft nooit gelijk, maar krijgt wel altijd
nee,
gelijk.
Nee, oké, maar flow traders is daar echt een uit. Ze moeten eigenlijk veel meer naar dat lange termijn plaatje.
Nog een paar opnoemen.
Nee, dat weet ik wel. Maar goed,
we hebben
natuurlijk, ik geloof 3 weken geleden, natuurlijk uitgebreid over flow traders die business case een keer besproken. Dus als je dat nog een keer zou willen luisteren.
Ja, zeer zeker. Ja, dus volgens mij 2 of 3 weken geleden in de podcast gaf jij echt een hele uitgebreide analyse van flow traders. Luister die nog even terug. En ik heb het toch weer over Justy Takeaway. Maar natuurlijk, vorige week hadden we in de podcast, had jij een vraag van iemand die vond dat wij merchandising moesten gaan doen met koffiemokken en zo. En eentje had de suggestie van of we daar... En vandaag gaan we het niet over Justy Takeaway hebben op moesten zetten.
Oh.
Dat vind ik eigenlijk wel een leuke koffiemok. Vind je ook niet?
Nou doe maar niet gewoon. Te pijnlijk.
Okay. We gaan even onze hakken nog zetten, want we doen een versnelde ronde nog, Niels.
Yes. Ja, normaal doen we natuurlijk altijd heel veel stellingen. Maar omdat er zoveel bedrijven met cijfers zijn gekomen, gaan we gewoon in versnelde ronde gewoon een aantal bedrijven noemen. En dan strap ik af met jou een van jouw favoriete aandeel, Unilever.
Moest ook mijn favoriete aandeel. Ja. Ja, het is gewoon een mooi aandeel. En overigens, ik vond die rapportage niet zo heel erg mooi. Die omzetgroei die viel toch weer tegen. En ja, dan willen ze gaan focussen op 30 grote merken. En er moet wat meer een prestatiegerichte cultuur komen. Misschien ook wel een beetje reactie op al die duurzame praatgroepjes die ze bij Unilever waren begonnen. Het heeft de markt niet overtuigd. De koers was denk ik duidelijk. Er moet gewoon meer gebeuren bij...
Moet er ook meer gebeuren bij Heineken? Want de volumes stonden toch weer onder druk.
Heineken... Weet je, ik vind, Heineken moet je niet kwartaalrapportages beoordelen. Dat is gewoon een aandeel, die heb je buy and hold. En dan moet je minimaal 10 jaar in zitten. En anders moet je er gewoon niet naar dat aandeel kijken.
Het enige wat ik bij Heineken wil zeggen is dat de groeidoelstelling, dat ze die waarschijnlijk niet gaan halen. CM.com over groeien.
Die moet jij zeggen.
Oh, nou ja. Oké, positief. Die EBITDA, bedrijfsresultaat, dat hebben ze voor elkaar. Maar een groeibedrijf dat 8% krimpt, dat is niet... Daar worden we niet heel blij van.
Ze doen echt wel heel erg hun best om naar de beurs te luisteren. Maar ook dit bedrijf heeft natuurlijk gigantisch last van de rente.
Maar een bedrijf waar we wel positief over zijn, of tenminste hè, mooie cijfers. Pharming, jawel, daar zijn ze.
Ja, jij hebt ze. Dat hoor.
Ik stond ermee in het rood eind vrijdag. En toen kwamen die cijfers donderdag. En nou, toppie. Dus,
maar wacht even, hoe zat het ook alweer? Veel meer winst? Of nee, veel meer omzet, maar minder winst.
Ja,
leg
maar
dat
die minder winst komt omdat ze natuurlijk fors investeren in dat verkoopapparaat van Junia. Dus daar moet je niet te veel naar kijken. Ja, nee, dat is gewoon zo. Ja, als jij een nieuw product op de markt zet, ja, dan moet je investeren in dat verkoopapparaat. Ja, dat kost nou eenmaal op korte termijn geld. Maar op lange termijn gaat dat wel wat opleveren. Tot slot, ja, Air France KLM. Dat is ook een leuke.
Nee, ik zie ook nog Fugo op het lijstje staan.
Oh, nou ja, kijk, Air France KLM wil ik nog wel even bijpakken. Want een recordwinst van 900 miljoen, maar de koers op een all-time low. Hoe kan dat, AJ?
Ja, volgens mij schreef ik vanmorgen in mijn morning call dat Air France is een bedrijf waar ze aan bedrijfjes spelen doen en het is een FOP-aandeel.
Okay.
Heb ik het daarmee samengevat?
Dit
is gewoon voor beleggers totaal niet interessant.
Nee, sluit me daar graag bij aan. Nou, omdat
gewoon,
jij het zo graag...
Het is gewoon al 20 jaar geen aandeelhoudersreturn.
Omdat dus, jij tot slot nog zo graag wil. Fugro, kort één zin.
Eigenlijk is dat het ideale aandeel. Hè? Of je nou anti-fossiel bent en pro-duurzaam of precies andersom. Fugro bedient beide kanten. Ik zou het aandeel eigenlijk wel heel graag willen hebben. Maar er is alleen één nadeeltje, één vlekje aan Fugro. En dat is...
Ja, dat is die dijk, wat is die dam doorbraak?
Ja, ja, die affaire in Brazilië. Ja. Ja, met die mijnbouwer. Ja, daar kan wat razen uitrollen. En ja, dat vind ik zelf wel een issue. Maar het waren prachtige cijfers. Volgens mij zijn we er doorheen, Niels. Hoeveel aandelen hebben we al niet gehad vandaag?
Ja, als je ziet wat wij in 45 minuten doorheen kunnen slepen.
Maar dank je Hildo heel erg voor zijn bijdrage voor de beleggersdesk. Niels, jij natuurlijk ook. Kim, voor het maken van deze podcast. U heel veel succes op de beurs. Veel plezier dit weekend. Laten we hopen dat het een beetje droog is. En heel veel succes volgende week met weer een resum aan cijfers op de beurs.